Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gonnie van der Zwaag,
Benjamin Kuiten
en Elger van der Wel.
Ja, vrij snel eigenlijk naar de vorige aflevering dat we weer zijn. Omdat in onze planning die we een beetje aan het maken waren, opeens Apple natuurlijk met die aankondiging kwam eind oktober, dat event. Toen dachten we, nou, dan doen we wel die podcast eind oktober voor het event nog. Maar dan gaan we ook snel weer door met alle nieuwe producten die er zijn aangekondigd. Een hele lijn nieuwe Macs met de M3 generatie processor. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst, ja, misschien toch even dat event. We hadden het de vorige keer natuurlijk al over op een heel ander tijdstip dan we gewend zijn. Hoe kort was de nacht voor jullie?
Nou, dat viel eigenlijk best mee, want het event was maar een half uurtje.
Ja, dus oké, maar voordat ik in bed lag, was het 3:30 s'nachts.
Echt? Nee.
Ja. Nee. Ik was nogal.
Dat was omdat Gonnie gewoon om 12:30 naar bed ging.
Ja, klopt wel.
Nee. Ik had de makkelijke dingen. Ik had de IMAX. Dus,
ja. Ja, ik had iets meer werk. Maar voor mij hoeft dit niet nog een keer zo op dit tijdstip.
Nee, ik hoorde een Amerikaanse podcast een hele analyse over dat het dan meer primetime was in Amerika. Zeker ligt een beetje aan de tijdzone weer in Amerika. Maar dat het 's avonds tegenover televisie was. Een heel andere vibe en moment. Toen dacht ik, ja, jullie zijn altijd zo Amerika gefocust, want dit is hoe wij het altijd beleefd hebben. Dit is 7:00 s'avonds voor ons. Ja. Mm-hmm. En mensen zeggen, ja, het was heel lastig, want ik moest mijn kind nog op bed leggen. En het was precies op dat moment. Toen dacht ik, ja, dit is voor mensen in Nederland, is dit standaard. Het is,
ja.
Dat kind om 6:15 naar bed, om 7:00 moet op de bank zitten voor het Apple-event.
Ja.
Dus dat vond ik wel een soort van grappig, maar
omgekeerde wereld een beetje.
Daardoor, doordat het nu primetime in Amerika was, was het bij ons 's nachts. En ja, ik denk, ja, er zijn vast wat mensen opgebleven naast jullie, maar het zal niet zoveel Europese kijkers hebben gehad als het normaal heeft.
Nee.
Niet maar live in ieder geval.
Nee, in Azië daarentegen weer wel, want die hadden het op een redelijk gunstig tijdstip.
Ja, maar dat is niet omdat ze iets specifiek voor de Aziatische markt wilden doen. Of
nee, precies.
Dat ze daar meer Macs willen verkopen of zo.
Nou, nee. Dat willen ze sowieso.
Ja, dat is altijd, maar dat is ook in Europa. Dat maakt niet uit. En verder, ja, het is natuurlijk thema rond avond voor Halloween, Scary Fest. Maar uiteindelijk, ja, het was omdat het 's avonds was in het donker buiten opgenomen.
Met iPhones.
Met iPhones. Kunnen we het ook over hebben, want het was.
Er vallen er wat vleermuizen voorbij.
Ja, maar het was verder niet. Ik had leuk vonden ze iets meer het was, met het thema Scary Fest hadden gedaan.
Ja, dat had ik ook leuk gevonden. Het was,
het maar wat meer pompoenen in beeld? Of,
ja, er zat in het intro, ik zat wel wat met dat rook en zo. Dat, met die vliegen over het Apple Park heen.
Ja, maar stop daar op pompoenen maar. En weet ik veel. Greg Federighi kun je toch wel iets mee doen met een leuk
kostuum of zo.
Ja, precies.
Ja.
Dat viel op zich tegen. Het was wel Scary Fest qua lengte, want het was, je zei het al, maar een half uurtje waarin ze dingen te vertellen hadden. Daarna waren ze er ook klaar mee. En inderdaad, helemaal op het einde, eigenlijk misschien wel de grootste verrassing. This event was shot on iPhone 15 Pro. Helemaal gefilmd met de iPhone. Daar hebben ze ook vervolgens een soort filmpje van online gezet hoe dat dan werkte.
Ja, zo'n making-of. En daaruit bleek dat ze toch ook wel heel erg veel apparatuur ervoor hebben gebruikt. En heel veel personeel. Dus ja, dat klinkt wel goed. Maar uiteindelijk maakt het dan niet meer uit welke camera je gebruikt.
Nee, want het is niet zo dat je denkt, oh, dan kan ik dit dus ook filmen door gewoon mijn iPhone aan mijn zak te pakken.
Nee.
Je hebt verlichting, maar ze hadden ook allerlei dingen om stabiel te filmen. Zoals een drone waar ze een iPhone weer aan bevestigd hebben. En ook deels met lenzen die ze weer voor de iPhone-lens hebben
klopt.
Gezet.
Nou zou je dat natuurlijk ook wel kunnen doen. Redelijk makkelijk met een stukje gekleurd glas of zo. Maar ook qua personeel. Ze hebben natuurlijk heel veel goede videobewerkers in dienst. En ze hadden een regisseur ingehuurd die een Emmy Award-winning was. Dus ja, het was eigenlijk helemaal een mini-speelfilm.
Ja, het is dan puur dat je in plaats van de body van een spiegelreflexcamera of een filmcamera gebruik je een iPhone, maar omheen heb je dezelfde dure apparatuur, dezelfde crew nodig, waardoor het niet zo is dat alles kan, maar je kan niet als hobby dit weekend je eigen Apple event kwaliteit videoproductie
niet van dezelfde
als je een iPhone 15 Pro hebt.
Maar denk je dat zij vanaf nu alle events met een iPhone gaan filmen? Of was dit juist uitgelezen moment omdat die zo kort was?
Ja, omdat hij net is aangekondigd, denk ik. iPhone 15, dus ja.
Ik vind dat je nu niet meer terug kan.
Nee, eigenlijk niet.
Ik vind, je maakt nu een statement. Dit kan met de iPhone. Wij zijn Apple. We hebben geen andere apparatuur. Nou ja, geen andere camera-apparatuur nodig. Dan moet je niet een keer daarna weer gewoon met. Dan moet je. Die moet je het ook doen.
Ja.
Voor altijd.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel.
En ik vind eigenlijk ook dat je langzaam naartoe moet. Dat als je echt zo fantastisch. Dat die externe lenzen moeten eraf. En gewoon een gimbaltje van Logitech. Ja. Dat ik laat maar zien dat het kan met
ja.
Nou ja, iets normalere ja. middelen.
Ja.
Zou ik wel tof. Maar ja, dat wordt lastig natuurlijk.
Ja.
Maar wie weet wat Apple in de toekomst nog gaat doen. Het was wel een leuke verrassing. Die natuurlijk in eerste instantie veel speculatie opriep in de eerste uur daarna. Toen kwam de making-of. Toen werd het iets duidelijker wat shot on iPhone 15 Pro nou daadwerkelijk betekent. Het zegt ook al misschien iets. Al die foto's die we altijd natuurlijk zien in alle presentaties van Apple. Die dan gemaakt zijn met een iPhone 15 of 15 Pro. Ja, hoeveel extra verlichting... gebruiken ze om dat, of belichting, om die foto te maken? Zitten daar soms ook extra lenzen bij? Als ze zeggen shot on iPhone 15, betekent dat enkel, blijkbaar, dat uiteindelijk de camera die iPhone was. Maar zegt niks over externe accessoires en hulpmiddelen.
Ja.
Nee, en ik had eigenlijk nog wel iets meer willen zien. Want ik denk soms wel eens dat ze voor een greenscreen staan. Vooral als ze in dat zaaltje staan met die ronde zaal. Dat is in het Steve Jobs Theater. Waarbij je dan zo'n projectie op de achtergrond. Daar moet er maar net iemand op de juiste knop drukken. Dus ik heb het idee dat ze dat later inmonteren. Weet ik niet. En ik wil wel weten in hoeverre ze teleprompters gebruiken. Want sommige zijn heel erg tekstvast.
Ja. Volgens mij zag je wel een stukje toch. Voor mij dat Tim Cook wel van een autocue aan het aflezen was.
Nee, dat was Eddie Autocue.
Eddie, jongen.
Dit is niet meer in beeld.
Nee, maar het is duidelijk dat ze laten sowieso dingen, zeg maar, echt After Effects werk doen, waarin ze gewoon heel veel visueel nog toevoegen.
Mm-hmm.
Volgens mij alle slides en zo die altijd in beeld komen. Soms denk ik inderdaad ook nog aan bewerking. En was die rook nu echt? Dat vraag ik me ook. Je hebt goede rookmachines nodig om echt zo'n mist te creëren. Dus misschien dat het gewoon mist uit de computer is achteraf.
Ja. Ja, wat ze ook vertelde is dat ze dat nieuwe logformaat hebben gebruikt voor het videofilmen. Dat kan op de iPhone 15 Pro. En dan neem je eigenlijk een heel kleurloos beeld op, of heel erg gebleekt. En dan ga je het zelf nog inkleuren met de kleuren die je
Maar dat is ook nodig, want de Apple events hebben echt een eigen heel, zoals in het Engels zeggen, vibrant colors altijd. Zelfs nu in het donker was het heel kleurrijk. Ja, als jij gewoon de files, al bewerkte files pakt, krijg je die kleurcorrectie niet meer zo goed. Dus je hebt gewoon de raw videofiles nodig die je met het logformaat krijgt. Anders, als dat niet bestond, hadden ze het denk ik niet kunnen doen. Los van al die extra apparatuur die ze nodig hadden, dan hadden ze die nabewerking niet kunnen doen om het eruit te laten zien als een Apple-event, denk ik. Dus dat was gewoon nodig. Anyway, dat qua het event. Laten we naar de inhoud gaan. Een nieuwe reeks processoren, een nieuwe generatie. Voor een gevoel best wel snel naar de M2-reeks.
Zeker voor mensen met een MacBook Pro.
Ja.
En het is heel verrassend dat Apple nu begint met de M3 Pro en de M3 Max. Want voorheen was het zo, je krijgt eerst het instapmodel.
Ja, en tegelijk met de gewone M3.
Is het instapmodel en dan een half jaar later of zo volgende wat krachtiger modellen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk ook onlogisch, want dan koop je een MacBook Air en dan mensen met een Pro die denken van, ja, ik wil ook eigenlijk wel een M3, maar het kan nog niet. Ik moet nog een half jaar wachten.
Ja, het voelt ergens logischer dat je nu, als je de nieuwste generatie processor wil, dat je de Pro-lijn moet hebben, even los van iMac, de Pro-lijn moet kopen en dat de Air-lijn later ook wel de gewone M3 krijgt, maar dat die als tweede stap komt en niet als eerste. Want dat is inderdaad best wel onlogisch.
Maar het zou eigenlijk ook gek zijn. Want bij iPhones doet Apple natuurlijk al jarenlang hetzelfde. Dat nu hebben ze natuurlijk wel onderscheid gemaakt bij de iPhones tussen de Pro en de gewone qua chip. Maar normaal gesproken waren het natuurlijk altijd tegelijk wel nieuwe versies.
Ja, maar je moet of tegelijk doen, maar je moet niet eerst de iPhone, gewone iPhone met een nieuwe chip doen en dan pas half jaar later de Pro met.
Nee.
Dus dat doet nu. Alleen het punt is, de hele line-up bestaat nog uit bijvoorbeeld de Studio, die ook draait op bijvoorbeeld de M3.
M2.
Nu nog op de M2, maar die zou dan draaien op de M3 Pro Max chip. Zoals de Ultra, kan je die ook in de Studio doen?
Ja, de Max en de Ultra.
Oh, de Max en de Ultra. Kijk, daarom ook. Ja. Die Ultra is nog niet. Daarom is hij nog niet.
Nee.
Maar ja, die Mac Studio, wat ook juist ook echt een super pro-krachtige Mac is, die draait nu nog op de M2-generatie.
Ja.
Los van de Mac Pro, maar die is natuurlijk heel vers.
Ja.
Het is nog steeds niet ideaal, maar in ieder geval in de laptoplijn, laat ons daar even tot dan beperken, is het nu een logische manier van introduceren. Maar misschien wel het leukste is voor mensen die dol zijn op iMacs, dat die eindelijk weer een upgrade hebben gekregen. Want de iMac heeft een generatie chips overgeslagen.
Klopt. Er is geen M2 iMac geweest. 24 inch hebben we het dan over. Nou ja, die ken je natuurlijk wel van die vrolijke kleurtjes. Apple heeft in 2021 de iMac teruggebracht weer in een wat leukere uitstraling. Je kan kiezen uit 7 kleuren, waarvan 4 voor het instapmodel. En als je wat andere kleuren wil, oranje, geel en paars, dan moet je een upgrade kopen. Ja, kan. Een paar honderd euro extra, dan krijg je ook meer specs. Wat die specs betreft is er eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd. De grootste invloed is eigenlijk dat er een M3-chip in zit, die dan weer nieuwe mogelijkheden biedt, zoals een nieuwe media engine. En Apple heeft de Bluetooth vernieuwd en de wifi.
Ja, maar dat is eigenlijk in de basis natuurlijk, als je kijkt naar de Intel-tijd, dat ook gewoon gebeurde. Er werd op een gegeven moment een release aangekondigd en dan kwam Intel met de nieuwe generatie chips. Het punt is dat deze niet eens een event voor, dat was gewoon op een gegeven moment een specbump. En er werd inderdaad de processor geüpdate. En dan als er inderdaad nieuwe generaties waren voor wifi-chips, Bluetooth-chips en er is een nieuwe versie, dan werd de nieuwe versie ingebouwd. En dat is het. En dat is eigenlijk, het is geen grote verrassing dat daar niet een compleet nieuwe redesign, heel nieuw scherm in zit.
Nee, dat had ik ook niet.
Maar ik heb toch het idee, maar misschien is dat in mijn perceptie hoor, dat destijds met Intel, want er zat natuurlijk ook wel, ja, nu met iMac zat natuurlijk dan wel 2,5 jaar tussen. Maar dat bij de Intel versies van Macs, dat daar meer verbeterd werd dan alleen de chip. Is voor mijn gevoel. Ik weet niet of dat, ik heb dat niet gefactcheckt, maar
nee, dat,
ik
mij
heb
is
dat,
het,
ik dat, heb dat een beetje dat gevoel. Dat, dat sinds Apple Silicon, dat de verschillen tussen opeenvolgende modellen, dat iets kleiner geworden is.
Ik heb het idee dat het echt, ja, we zouden het inderdaad moeten factchecken, maar ik herinner me gewoon, maar het punt is, dat het waren gewoon spekbumpjes met een persbericht,
ja.
Nieuwe lijn. En dat was gewoon, weet je, in toegang van die generatie ging dus naar Skylake. Dus dan was het altijd wachten, wanneer komt Skylake dan in de Macs? En dan kwam het in de Macs. En de ene keer ging het best wel snel, maar dan had Intel ook wat vertraging. En dan zat er ook wel eens 2 of 2,5 jaar tussen voordat er een grote,
ja.
En dan was het enige wat je kreeg, was een snellere chip. En natuurlijk, zeker bij de MacBooks, heeft Apple veel geklooid met
alle toetsenbord. Misschien dat dat ook heel erg in mijn hoofd zit nog.
Dat leidde een beetje af.
En natuurlijk kleuren, maar dat is nu bij die iMac ook. Er zijn een aantal nieuwe kleuren bijgekomen voor het duurdere model. Dat is wel wat een beetje gebeurt. Kijk, wat nog steeds raar blijft, is dat Apple, waarom hebben ze een generatie overigens? Waarom, als het inderdaad gewoon kwestie is van nieuwe chip erin, waarom hebben ze dan nooit even die M2 gedaan? Ja. Was de voorraad, is die zo slecht verkocht dat er zoveel in voorraad waren, dat ze dachten, we moeten die M1 uitverkopen?
Dat is natuurlijk ook een beetje zo bij de iPad mini. Dat is wel een, Apple wil het wel in het assortiment houden, maar het is niet het belangrijkste product, nee. En het meest verkochte. Het is de populairste desktop, zegt Apple. Ja, dat geloof ik dan wel.
De populairste all-in-one
desktop.
One,
ja, dat is belangrijk.
Maar
er
zijn,
is geen ander.
Er zijn niet zo heel veel alternatieven van andere merken. Klok. Ook. Er zijn wel wat andere spullen, maar dat is allemaal, ja,
maar
niet,
komt,
niet zo.
Wie kopen nog desktops? Dat zijn kantoren en die willen IT-afdelingen willen vooral dat op een gegeven moment
uit te breiden is
of dat ze kunnen kiezen. We willen zo'n scherm, we willen twee schermen.
Ja.
Die willen die mogelijkheid en dan is een iMac, ja, ze ziet er heel mooi uit als je kantoor met iMacs inricht.
Ja,
maar
zeker.
Is vanuit een IT-beheers perspectief niet het meest
niet
ideale
praktisch, nee.
Apparaat. Zeker niet als ik je eentje stuk gaat, dan moet je ook het scherm meteen vervangen. Dan wordt het een duurdere grap. Maar in ieder geval wordt het duurder dan losse onderdelen. Dus dat is logisch. Kijk, uiteindelijk, iMac is prachtig. Er zijn echt wel mensen die voor thuis komen. Maar het was natuurlijk ooit state of the art een iMac. Maar inmiddels is iedereen naar laptops gegaan. En is het aandeel van de iMac gewoon. Kijk, we weten het niet, wat Apple deelt de cijfers niet. Maar het is een relatief klein aandeel van totale Mac. Mm-hmm. De meeste mensen kopen gewoon een MacBook. En uiteindelijk, de meeste mensen denken ook nog een MacBook Air. Want dat is voor heel veel gewone gebruikers genoeg. Maar wil je meer, dan is er de MacBook Pro. En die hele lijn is vernieuwd. Waarbij we toch even een klein moment van stilte moeten hebben voor de 13-inch MacBook Pro met Touch Bar. Er is wel genoeg stilte ook voor de Touch Bar. Ja. Want de hele lijn is vernieuwd met een nieuw instapmodel eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk de Apple, ik vond dat wel typisch. Apple presenteerde dus de nieuwe MacBook Pro's. En toen zeiden ze dat die nu vanaf een lagere prijs verkrijgbaar is. Omdat je dus een instapmodel hebt van het M3 met hetzelfde design als de andere 14 en 16 inch. Dus de M3 heeft ook 14 inch. En Apple presenteert het dus als, ja, nu een lage prijs. Maar als je het op een andere manier bekijkt, eigenlijk is die 14 inch met M3 chip is natuurlijk eigenlijk de vervanger van de 13 inch met het oude design.
Ja.
En
dan is hij duurder.
Ja. Dan is het echt €400. Want de M3 of die M2 met dat oude design, die was iets van €1600, €1700. En die nieuwe betaal je gewoon minimaal €2000 voor. Dus ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Als je kijkt naar de gehele MacBook Pro lijn, dan is het duurder geworden. Maar als je inderdaad kijkt, als je de oude 13 inch buiten beschouwing laat, wat Apple dus eigenlijk gedaan heeft in die vergelijking, dan is het inderdaad goedkoper geworden.
Maar je krijgt ook een significant betere loop van de chip.
Voor de €400 die je extra
alleen
betaalt.
Al het scherm.
Ja,
als je
alles
één
is
keer,
beter.
Een keer iemand die je kent die een nieuwe generatie MacBook Pro, dus een 14 inch heeft, maakt niet uit of het met de M2, M3 is, maar gewoon zo'n MacBook Pro heeft.
Ja.
Kijk één keer iets van HDR-content op dat scherm.
Ja,
gewoon op
en geluid
Netflixen.
Ook, speakers ook. Zijn die, ook echt heel goed.
Dat scherm is fantastisch,
ja.
Om maar één onderdeel te noemen, dat zoveel beter is dan die 13 inch Pro was.
Ja.
Hij mag in ieder geval qua dat deel, we kunnen het daar over de processor nog hebben en het werkgeheugen, maar verder mag hij met recht Pro heten.
Ja.
Omdat het echt een verschil is met de Air. Terwijl, ja, bij de andere was het de Air tegenover de Pro met de touchbar, dat de Air op sommige vlakken eigenlijk beter was. Want die had al een notch,
bijna alle vlakken eigenlijk.
Ik denk eigenlijk wel. Dus ik kan concluderen.
Ja,
dus, alleen je had een ventilator in je 13 inch Pro.
Ja, maar daardoor was hij wel iets...
Die
piekprestatie was inderdaad iets hoger, omdat hij die actieve koeling had.
Ja.
Dat was inderdaad een groot verschil. Maar ja, wat je zegt, de nieuwe instapmodel van de 14 inch met M3 chip is eigenlijk in elk opzicht beter. Ja. Ondanks dat je €400 meer kwijt bent, vind ik het een veel betere deal eigenlijk dan dat je met die voorganger van de 13 inch had. Wat je zegt, wat dan wel jammer is, is dat die standaard met 8 gigabyte RAM komt. Dat vind ik anno nu.
De instap iMac trouwens ook.
Het begint ook met 8 gigabyte RAM. Dat vind ik misschien voor die iMac nog niet eens zo. Ja, ik zou wel altijd eigenlijk adviseren om er dan een upgrade naar 16 gig te doen.
Zijn natuurlijk ook mensen die gewoon heel weinig met hun...
Ja, voor die iMac vind ik dat nog wel dat ik zeg van... Daar vind ik het nog acceptabel dat het met 8
begint. Dat je in ieder geval de optie
hebt. Ja, dat het met 8 begint. Maar die 14-inch MacBook Pro, de naam zegt het al, MacBook Pro, begint bij €2000. Dat vind ik best een hele hoop geld. Dan mag je toch wel verwachten dat dat gewoon begint met 16 gig of zo.
Als je werkgeheugen loopt, zeker als je bijvoorbeeld gewoon een beetje lekker surft met Google Chrome, het loopt gewoon sneller vol dan je denkt. En zodra die gaat swappen, zoals dat heet met de SSD, dus dan gaat hij de SSD gebruiken, deels
gebruiken.
Werkgeheugen, dat is trager, dan ga je dat toch merken. En dan is je hele snelheid, de kracht van de hele M3 line-up, of überhaupt van Apple Silicon,
wordt beperkt daardoor.
Wordt teniet gedaan door je werkgeheugen. En dat is gewoon zonde. Het voelt als zo'n... Kijk, op de schaal dat Apple doet, is het gewoon een heel slimme kostenbesparing. Het is beknibbelen, maar dat heeft heel veel impact op de omzet die Apple draait.
Ja.
Maar dat is een beetje hetzelfde wat we heel lang hebben gehad. Dat we ook zeiden dat de instappen opslag van een iPhone eigenlijk van het goedkoopste model eigenlijk te laag was. Je had gedacht,
dat hebben ze inmiddels toch wel.
Inmiddels wel, maar bij de werkgeheugen moeten ze die stap nog even maken. Ja. Dat is misschien volgend jaar.
Ik vind het logisch dat je bijvoorbeeld de MacBook Air, dat je die wel laat beginnen bij 16 gig. Net als dat je de iMac begint, of met 8 gig. En dat je net als met de iMac begint met 8 gig. Maar bij de Mac Studio, die wordt ook niet standaard geleverd met 8 gig. Dat slaat nergens op. Dus waarom een MacBook Pro dan wel? Ik vind dat...
Wat ik zeg, het is de naam Pro, zei ik eerder al. Dan is als het gewoon, als het dezelfde chip heeft als een Air, de M3, is het dan Pro? Nee, oké, die chips zijn echt snel, dus op zich kan dat nog.
Ja.
Maar als je dan ook nog met 8 gig werkt, dan hoe ga je dit
als
Pro verkopen?
Want als je straks inderdaad een M3 MacBook Air hebt, die heeft dan ook diezelfde M3 chip en die heeft dan ook diezelfde 8 gigabyte RAM standaard erin. Ja, wat is dan qua prestaties het verschil tussen die MacBook Pro
en zit het in het scherm, in het geluid, in dat soort dingen.
Dan zit het inderdaad in andere, in meer bijzaken dan.
En je mist bijvoorbeeld ook nog in het instapmodel die Thunderbolt 4 poort aan de rechterzijde.
Ja, er zit een poort minder in die nieuwe 14 inch.
En dat ook, ja. Juist het Pro is lekker aansluit. Gelukkig wel gewoon de SD-kaart lezen en zo, wat super fijn is natuurlijk.
Ja, de rest zit er wel allemaal in, maar je één poort minder. Maar
dat denk ik al, ja, het zal ook alweer gewoon een chip minder kosten ook. Dus het zal ook weer een besparingsding zijn. Maar ik denk dan, het is een Pro. Je verkoopt als Pro.
Ja.
Doe dan gewoon even 16 gig geheugen. Doe gewoon al die poorten die in de dure Pro zitten. Waarom ga je daarop differentiëren?
Ja, ik vind op zich een poort minder, vind ik... heb ik niet zelf niet zo heel erg bezwaar tegen. Omdat je zit... Ja, heb je echt 3 poorten nodig los. Want je hebt al een HDMI-poort. Dus die kan je al gebruiken. En de M3-chip... die ondersteunt sowieso al minder externe displays. Dus je kan sowieso al minder externe schermen aansluiten... op die 14-inch instapmodel. Dus dan heb je die poort... voor dat betreft ook niet nodig. Dus ja, op zich vind ik dan 2... poorten naast de HDMI-poort vind ik dan wel op zich wel voldoende. Ook omdat je je MagSafe hebt gewoon om op te laden. Alleen wat ik dan persoonlijk niet handig vind... is dat die 2 poorten allebei aan dezelfde kant zitten. Dan had ik liever eentje links, eentje rechts gehad. Ja. Dat je wat flexibeler bent in waar je je MacBook zet en hoe je hem gebruikt. Dat vind ik nu bijvoorbeeld met de Air vind ik dat wel vervelend... dat alles links zit, terwijl ik mijn MacBook ook links heb staan. Dus moet ik mijn hele kabeling...
zwaar leven, heftig.
Ja, moet ik helemaal een bocht om en zo. Ja. Gedoe.
Misschien dat de kabel op een gegeven moment daar van slijt.
Ja, dat zou steeds wel kunnen. Een nieuwe kabel kopen.
De instap is het meest opvallende. Want verder natuurlijk de Pro-versies met een Pro-chip of zelfs een Mac-chip. En die hebben we naast 14 ook in 16 inch. Dat instapmodel kun je niet in 16 inch krijgen.
Nee, het is eigenlijk één configuratie die je wel kan aanpassen qua dan extra werkgeheugen en extra opslag. Maar wat het is wat je krijgt, zeg maar. Dus er is meer keuze bij de zwaardere modellen. 14, 16 inch, zoals ook de vorige 2 generaties was. M3 Pro en M3 Max chip. En ik vind wel dat Apple vooral bij de M3 Max chip uitgepakt heeft. Tot 40 core... 40 core GPU erin. En 128 gig RAM, geloof ik, gaat het nu maximaal. Mm-hmm. Het was 96. De ray tracing zit erin. Dus voor gaming wel belangrijk. Met belichting en dat soort dingen.
Dat zit ook al in de M3.
En dat zit ook in de gewone M3.
Zit een hele lijn.
Ja, in de hele M3-lijn zit dat inderdaad. Maar je ziet ook uit de benchmark blijkt ook wel... dat de M3 Pro... dus zeg maar de lagere versie van de 2 Pro-chips... zeg van de 2 krachtige chips... dat die... ten opzichte van de voorganger minder verschil heeft dan de M3 Max ten opzichte van de M2 Max. Daar heeft Apple echt wel meer de focus op gelegd, heb ik het idee, op de echte high-end chip.
Maar dat is ook een punt dat namelijk een soort van de basis instap en die Pro's ook nog aan de onderkant eigenlijk.
Ja.
Die zijn gewoon heel snel.
Ja.
En dat zie je ook natuurlijk aan de vele grafiekjes die we zagen. We zagen vergelijkingslijntjes vaak. Niet tussen de M2 en de M3.
Nee, dat is
maar tussen de M1 en de M3. Maar ook, ja, zijn mensen zeggen... oh, dat is flauw, want dus de stap is niet zo groot. Maar mensen gaan je gaat niet upgraden van een M2 naar een M3. Misschien als je nu ooit de eerste M1 laptop hebt gekocht... misschien nog een Pro met een touchbar... of je hebt een eerste M1 Air en je wilt toch meer kracht... dan is het veel logischer om ook te upgraden naar de M3. En dan wil je zien wat dat doet. En zelfs natuurlijk, ja, de mooiste vergelijkingen zijn die met Intel. Maar er zijn, onderschat dat niet, nog heel veel mensen met een Intel.
Ja, ik denk dat in die vergelijking die Apple net gemaakt heeft, wat je zegt, vooral met de M1 en de Intel-versies. Apple weet natuurlijk precies welke modellen uit de analysegegevens, welke modellen nog veel gebruikt worden. En Apple ziet gewoon, er zijn nog gewoon heel veel mensen met Intel. Er zijn nog veel mensen met M1-model.
Ja, maar je kunt je afvragen.
We gaan ons focussen op die doelgroep om te kijken of we die kunnen laten upgraden naar de nieuwe M3-serie.
Ja, maar dat zijn niet de echte pro-mensen die een M3 Max nodig hebben. Die zijn al lang overgestapt.
Ja, die zitten al op een M2 Max of zo, denk ik.
Ja, of misschien op een M1 en dan kun je nu mooi een stap naar de M3.
Ja.
Zeker als je bij de M3 Max zo'n stap maakt, dan is dat de moeite van het upgraden waard, zoals je op de M1-lijn zit.
Maar ik vind het wel toch een beetje flauw, want dat ze inderdaad niet... geen één keer de vergelijking trekken met de M2 Pro en M2 Max. Daar wordt alsof die eigenlijk niet bestaat, zowat bijna. Terwijl die nog wel te koop is voor restvoorraad bij andere winkels. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat mensen denken... ja, moet ik geld besparen met die M2 Pro of M2 Max versie? Of kan ik beter voor meer prestatie gaan voor de M3 Pro en M3 Max. Dus dat is een beetje een keuze. Ja, Apple geeft je die informatie niet echt. Ja, want daar zijn wij dan weer voor.
Precies, want er is niet bij Apple nog een soort oude M2 Pro als een soort goedkoper alternatief te kopen.
Nee.
Los van de MacBook Air waren natuurlijk nog wel zelfs de M1 MacBook Air. Klopt. Als goedkoop is ook de vraag. Jij maakt geloof ik de vergelijking. Hoeveel het scheelt 80 euro maar, de M1 of de M2.
Ja.
Hè?
Ja.
We kunnen nog vragen, is dat dan nog echt goedkoop? Maar dan hebben ze een soort van, we hebben nog de instap, de M1 generatie. Maar bij de Pro hebben ze gewoon alles van tafel geveegd. Ja. Dit is de nieuwe lijn.
Ja.
En daar kun je het mee doen.
Je kan wel op de Apple's website kun je wel dezelfde vergelijking maken hoor. Maar op de productpagina van de nieuwe MacBooks geeft Apple die informatie zelf niet. En dat vind ik een beetje, ook tijdens die keynote niet, vind ik hem, ja. Ik snap het dat het voor hun gunstig is om die vergelijking niet te maken, want dan lijkt het inderdaad niet veel voor te stellen. Dus het is
je moet vooral naar benchmarks kijken dan.
Ja.
Die zijn er nu en dan kun je het eigenlijk wel goed vergelijken.
Ja.
Hoeveel procent dat het meer is.
Ja. Precies. Aan de andere kant, benchmarks zijn ook altijd soort van heel theoretisch.
Klopt.
Dus niet in dagelijks gebruik kun je afvragen hoe je het merkt. Kijk, je gaat het merken als je video bewerkt dat het exporteren echt wel sneller gaat. Als je een nieuwe generatie chip gaat.
Ja.
Ray tracing. En dat soort dingen ga je merken. Maar in het dagelijks, als je gewoon semi-normale dingen doet, merk je dat verschil echt niet tussen die M2, M3, et cetera.
Dat ook zijn M1 denk ik niet eens.
Nee, zelfs dat niet.
Benjamin gaat testen met een M3 Max.
Ja.
MacBook. In space.
Welke? 14 of 16?
16, die ga ik testen. Ja,
gewoon het grootste en het duurste.
Gewoon het grootste en duurste. Ja, ik ben natuurlijk helemaal niet de doelgroep, want ik ben niet een gameontwikkelaar dat ik ray tracing wil dingen doen of zo, weet ik wel.
Ik ben benieuwd hoe jij in WordPress in je browser processor
tot het uiterste gaat. Ja, dat is
En dat 128 gig werkgeheugen.
Ja, dat ga ik echt. ik ga alles opengooien wat ik op die MacBook heb staan.
Nou, heb je het toch wel wat games proberen?
Ja, dat ga ik misschien wel proberen inderdaad.
Maar ga je misschien wel proberen, Benjamin? Ik vind wel dat je dat ik kan het niet uitspreken, dat met die race, dat je dat gaat ervaren.
Is daar een Nederlands woord voor eigenlijk? Ray tracing?
Straal. Ik ga het niet proberen.
Waar we het ook nog even over moeten hebben, is over die nieuwe kleuren zwart.
Want Apple heeft natuurlijk een handje van, Apple gebruikers moet zeggen, een handje van, ik wil de wereld wel laten zien dat ik het nieuws heb.
Dat kan je bijna niet zien, want het is eigenlijk gewoon donkergrijs.
Nee, zie je het verschil niet?
Nou, het is heel moeilijk om aluminium echt heel diep zwart te maken. Dan moet je al wat ze bij de iPhone hebben gedaan een keertje. Ik weet niet meer welke generatie dat was. Dat was dat piano zwart of zo.
De iPhone 7 was dat. Jet black. Ja.
Dat is dan glimmend.
Gitzwart was dat.
Gitzwart, ja, dat kan wel. Maar als je gewoon geanalyseerd aluminium hebt, dan krijg je altijd iets van, donkergrijs.
Ja, het is space anthraciet is het.
Ja.
Waarom space eigenlijk? Ja, ruimte is donker. Het is donker
materiaal
in de ruimte.
Dat kan ook.
Maar in ieder geval, je
kan horror zwart. Ja,
je kan een zwartere versie krijgen, maar het is Devs Apples, het instapmodel.
Nee. Die is gewoon space grijs en zilver. Dus de 14-inch M3.
Oh, maar er is dus geen space grijs bij de duurdere modellen?
Nee, space grijs is alleen... Als je heel graag space grijs wil, als je in de afgelopen 7 jaar space grijs totaal gemist hebt, omdat je nog een 2015 MacBook Pro had en je denkt, ik wil nu space grijs, dan kun je dus alleen maar voor de 14-inch M3 gaan.
Nee, je kan kiezen bij de duurdere modellen, toch?
Zilver en space zwart.
Oh ja, ze hebben space... dat hebben ze gedaan. Ze hebben space grijs. Ja.
Alleen voor de instap en de space black is alleen voor de duurdere.
Dus je kan wel kleur kiezen, maar niet space grijs.
Ja. Wat Apple wel gedaan heeft... Op zich vind ik het goed dat ze daar wel naar die kritiek geluisterd hebben. Want bij de middernacht MacBook Air, er was natuurlijk best wel veel kritiek, dat hij heel snel vies wordt, vingerafdrukken en zo.
Je
dat
hebt krijg die je toch gewoon niet?
We hebben allebei.
Heb je daar nou echt ook last van?
Nou, last.
Ja, je ziet het wel. Ja.
Maar last, het boeit mij niet zo. Ik zit niet elke dag, ik werk erop. Ik zie
hem daar liggen, maar ik zie het vanuit hier niet. En hij is nu voor mij ook gewoon grijs.
Ja, dat klopt. Het is weinig blauw aan.
Maar als je hem naast die andere legt, daar heb ik ook foto's van gezien, dan is hij wel weer blauwer.
Ja, maar in ieder geval de klacht was, en dat is ook wel zo, je ziet heel snel vingerafdruk. Op het moment dat je hem voor het eerst uitpakte, die Air, zodra je er al naar kijkt, bij wijze van spreken, dan ziet hij al onder de vingerafdrukken. Apple zegt dat er een speciale fabrikage coating-achtige proces hebben gedaan om ervoor te zorgen dat je minder last hebben, dat ze minder prominent zijn, die vingerafdrukken op de Space zwarte MacBook Pro. En volgens mij zijn de eerste reacties op zich daar wel gunstig over.
Ja. Het is trouwens geen coating, of het is niet een laagje eroverheen, nee. Maar het is verwerkt in het materiaal
ja,
zelf.
Ja, precies.
Wat wel
ja.
fijn is, want ik dacht dat denk ik een coating, het punt met een coating
nee,
is,
dat
die
kan
slijt
weer,
ook.
De slijt. Nee, het is geen extra laagje
alleen maar
wat er overheen zit.
Vlekken, denk ik.
Nee, het is een soort ander verwerkingsproces van het materiaal. In ieder geval, ik vind het wel goed dat Apple daar aan gedacht heeft. Ja. Dat ze dat niet gewoon genegeerd hebben. En dat het, dus dat is op zich wel gunstig voor degene die daar last van ondervinden.
Ja. Jij gaat in ieder geval die coating ook testen. Want je gaat dus je hebt 16 inch aan achterkant om je vingers
te doen. Ja, heel groot oppervlak om heel vies te maken.
En jij, Gonnie, gaat dan iMac testen.
Ja, de blauwe. En met een M3-chip, ja.
Ja, dat is gewoon...
Dat is ook niks anders. Nee. En 8 gigabyte RAM. En dat ben ik ook wel benieuwd.
Ja, ben ik dan wel benieuwd. Nou, inderdaad, kun je hem een beetje, zonder hele gekke dingen te doen, merken op een gegeven moment dat je aan die RAM-limiet zit? Of is dat iets waar we vooral het over hebben en denken, dat is toch een probleem, 8 is te weinig. Maar eigenlijk de praktijk leert dat als je hem inderdaad normaal gebruikt, dat je het niet meer heeft.
Nou, ik weet niet of er nou echt een verschil zit bij de MacBook Air en de iMac. Maar ik heb de MacBook Air M2... eerst getest met 8 gigabyte RAM. En daarbij merkte ik wel dat ik dat swapgeheugen eigenlijk de hele tijd nodig had.
Ja.
Dus toen dacht ik, nou, ik kies toch voor 16 gigabyte. En dan ben ik wel blij mee. Want als ik nu kijk naar mijn swapgeheugen, dat wordt wel gebruikt. Maar ja, ik heb 16, dus dat past wel. En ik heb maar heel weinig dat ik, als ik heel veel tabbladen open heb staan, dat ik dan een melding krijg van je moet iets sluiten. Hoe heb jij dat?
Krijg je daar een melding van?
Ik heb ClimaMac. Dat is zo'n tool die dan waarschuwt.
Oh, ja, ik heb nooit zo heel veel tabbladen. Ik heb ook wel 16 gig hoor, nu in mijn R gedaan. Omdat ik gewoon, is toekomstbestendiger en zo. Dat geeft me iets meer ruimte. Maar ik zit even te denken, want ik heb eerder dit jaar een Mac Mini getest met M2-chip. Ik weet even niet meer hoeveel gigabyte RAM daarin zat. Zou ik eens op moeten opzoeken. Maar volgens mij was dat wel 8. Maar goed, in ieder geval... Ja, we gaan het zien.
Ja. Eigenlijk zou je het naast elkaar, letterlijk naast elkaar, als je er gewoon, dat kan, maar dat moet je een extra iMac kopen. Maar dat je gewoon 8 en 16 naar elkaar en dat je synchroon, dat jullie samen dezelfde
taken gaan doen.
Mm-hmm. En dan gaat kijken of je, dan weet je het echt. Maar ik vind het bijvoorbeeld dat je geeft van die MacBook Air, zegt al wel iets dat die, dat je bij die 8 gig dat toch wel waarschijnlijk gaat merken. Er is ook één ding wat we niet kunnen testen, wat we misschien wel graag hadden willen testen en wat meer mensen hadden gewild dat aangekondigd werd. En dat is een grotere iMac. Ooit was natuurlijk de iMac er in twee formaten. 21,5 was het officieel.
Ja.
En 27 inch. In het verleden is er ook nog andere maten geweest, maar dat is heel lang, maar dat is standaarden. En er zijn ook heel veel mensen die toch echt, heel veel is een groep mensen, die graag een grote iMac wil met een grote scherm dan 24 inch. Niet aangekondigd. Gaat dit ooit gebeuren of is voor Apple gewoon nu de iMac is dit?
Voorlopig ook niet.
Het antwoord is eigenlijk, gaat het gebeuren? Nee. Maar het ligt aan wat je vraag is. Stel je vraag nog eens opnieuw.
Komt er ooit nog een grotere iMac dan de 24 inch iMac?
Ja.
Wanneer?
2025.
Ja, hallo. Dan zitten we inmiddels, hoop ik, in de M4-lijn alweer.
Nou, misschien wel M5 al. Nee, maar kijk, als je vraag is, komt er ook nog ooit nog een 27-inch iMac? Dan is het antwoord nee.
Maar het verschil 24-27 is dan
nee,
ook...
Nee, precies. Dat is wat Apple ook... Apple heeft een statement uitgebracht tegen The Verge, was dat, geloof ik. Die hebben dat blijkbaar ook nagevraagd. En meestal geeft Apple daar niet echt antwoord op. En mag je daar ook...
Nee,
het
is eigenlijk heel bijzonder.
Nee, het is heel gek.
Maar het was nu de 26e keer dat ze het vroegen. Ja. Dacht Apple, nou...
Nou, laten we nou maar eens...
Dan zijn we er ook vanaf. We hebben wel beters te doen dan de Verge beantwoorden.
Ja. En Apple dacht waarschijnlijk... Ja, we willen graag 24 inch iMacs verkopen. Apple heeft gezegd... Ja, als je wacht op een nieuwe 27 inch iMac... wacht daar niet op. Die gaat er niet komen. Dus koop de 24 inch...
Maar daarmee gooien ze de deur dicht om ooit nog 27 inch iMacs te maken.
Ja,
maar
dat gaan ze ook niet doen. Wat jij zegt, dat is veel te klein verschil met 24. We hebben er volgens toen die 24 inch iMac aangekomen werd 2 jaar geleden, hebben we het er volgens mij ook wel over gehad. Dat het 24 en 27, dat verschil is veel te klein.
Maar 28, 30 of 32.
Ja, 8, ja.
Ja, ja, 27,5.
Ja. Nee, maar er gaan wel echt geruchten over een 32 inch iMac. En die gaat met mini LED en dan waarschijnlijk een pro-chip erin.
Ik denk dat dat wel goed gaat verkopen, want mensen willen toch een mooi scherm op hun bureau.
Ja.
En dan kan je wel de studio display doen.
Ja, dat noemt Apple ook als alternatief. Apple zegt dus, ja, de 24 inch is een mooi compromis tussen de vroege 21 en de 27 inch. Dus dat valt daar mooi tussen. Dus dat is dan een goed
is alternatief. Is op zich ook wel zo.
Maar ja, het is geen 5K zoals de vroegere 27 inch was. Dus je hebt toch minder schermruimte. Maar Apple geeft dan weer als alternatief, ja, koop een studio display met de Mac Studio. Maar goed, dan ben je wel weer duur uit.
Of een Mac Mini.
Of een Mac Mini. Dat
met een M2 generatie. Dat is het punt. Al die, die losse desktop zitten nog op de M2 lijn natuurlijk. Ja.
Dus er komt wel een grotere iMac, maar geen 27 inch. Maar ik denk dat niet dat iemand daar rouw om. Dat iemand per se met alle geweld 27 inch wil. Want dat is de
en we moeten dan ook wachten op die echt grotere iMac. Met waarschijnlijk meer kracht. Om ook accessoires te krijgen die werken met USB-C in plaats van Lightning. Want dat is natuurlijk ook de accessoires van die 24 inch MacBook of iMac hebben ze ook niet de moeite genomen om de muis en het toetsenbord een nieuw poortje te geven. Het is nog gewoon Lightning.
Ja, dat vond ik echt een gemiste kans.
Ja, dat is echt super raar. Ja. Met alle producten worden er overgestapt, zelfs met de Pencil. Ja. Nu een USB-C versie.
Overal stopt Apple USB-C en iPhones, AirPods Pro. De andere AirPods komen we volgend jaar wel. De iPads hebben al heel lang USB-C. Wat is nou laatst? De Siri remote van Apple TV heeft USB-C. Zeker USB-C all the way, maar dit...
Omdat je met zo'n muis doe je ook heel erg lang. Ja. Dat ga je niet...
Nee, die vervang je niet over een jaar weer.
Nee, ook niet over 3 jaar.
Nee, met zo'n muis doe je minstens tot je volgende iMac koopt, want dan zit hij er weer bij.
Ja.
Zeg maar, ik ben op mijn kantoor van een toetsenbord waar je nog de batterijtje in doet met die ronde cilinder waar die op staat, zeg maar, naar eentje op een gegeven moment met Touch ID, et cetera, gegaan naar Magic Keyboard. En alle toetsenborden ertussen heb ik nooit gekocht, want waarom zou ik het doen? Die ene was op een gegeven moment dacht ik, Touch ID wel handig, dat ik hem gewoon kan opladen met een kabeltje, ook wel handig.
Ja.
Maar ja, ik ga nu ook, als nu wel de USB-C versie volgend jaar komt, ga ik ook niet een nieuwe kopen. Nee. Dus op mijn kantoor moet er een lightning kabel blijven liggen tot in lengte den dagen. En dan over 6 jaar koop ik een keer een nieuw toetsenbord.
Ja, maar dat vind ik dus ook zo raar, want lightning heeft eigenlijk helemaal niks te zoeken op een Mac. Nooit geweest, dus er is nooit een lightning poort op een Mac geweest. Het is alleen in die paar accessoires.
Mensen hadden de kabel zo.
Ja, maar Apple gaf er wel weer een kabel bij. Dat vind ik ook weer zoiets. Ja.
En Apple wilde geen micro-USB in niks, dus dan...
Maar ze hadden toch al eigenlijk al toen ze voor het eerst USB-C in die MacBook Pro stopten. Wat was dat in? Of die MacBook, die 12-inch MacBook, wat USB-C? 2015 of zo?
Dat ze toen alle USB-C accessoires...
Dat hadden ze toen toch alle accessoires al meteen... USB-C, want hoezo hebben die eigenlijk ooit Lightning gekregen? Hoe langer ik erover nadenk, hoe raarder ik het eigenlijk vind. Hoezo? Wat is het voordeel voor Lightning voor die accessoires?
Rustig.
Ja, sorry. Even. Ja,
ik denk dat Gronnie in de review die ze gaat schrijven over de iMac hier ook even een kleine opmerking over gaat plaatsen. Dan hebben we dat met de wereld weer gedeeld. We hebben het nu in de podcast gedeeld.
Ja.
We doen het even nog.
Ik laat het rusten.
Reviews worden dus gemaakt, maar jullie nemen de tijd om de product echt goed te testen. En dan komt er een review van iMac, de Gronnie en van de superkrachtige 16-inch Power Max MacBook Pro door Benjamin. En als je nadenkt over het kopen van nieuwe producten, kun je op de reviews wachten. Maar je kunt ook wachten bijvoorbeeld op Black Friday. Al is het meestal zo dat nieuwe producten en Black Friday, bij Apple zelf sowieso hoef je niks op te rekenen. Heel soms is er een winkel die durft te stunten.
Kijk, die M2 MacBook Pro's, die zijn nog helemaal niet zo... M2 Pro MacBooks, die zijn nog helemaal niet zo oud. Die kan je eigenlijk nog prima kopen. En die zijn
waarschijnlijk wel afgebend. Ja, die zijn waarschijnlijk, die gaan ze waarschijnlijk wel, zeker nu met Black Friday. Je ziet nu al dat die prijzen wel lager zijn, want ze moeten van die voorraad af. Ik denk dat die met Black Friday nog wel harder gaan, inderdaad.
Ja, je weet nu al wat de opvolger is, dus je kan ook een beetje vergelijken van, heb ik dat nou nodig?
Hetzelfde geldt voor de iMac M1.
Ja, precies.
Ja, dus we gaan vooral de oudere modellen waarschijnlijk met Black Friday.
En iPads natuurlijk heel veel, want die zijn in 2023 niet vernieuwd. En het lijkt ook niet dat er nog iets aankomt.
Nee.
Dus die zijn ondertussen best wel afgeprijsd.
Nou, wil je de beste deal scoren op iCloud.nl, komt natuurlijk een overzicht van de Apple deals, van de verschillende winkels en op productniveau. En dan kun je gewoon gaan uitzoeken wat je koopt op Black Friday. En wat altijd mooi is, doe je dat via iCulture. Dan steun je op die manier ook iCulture. En dat is wel zo fijn, want dan kunnen we ook mooie reviews blijven schrijven over alle nieuwe producten en deze podcast blijven maken. Hardware gehad. Eén klein dingetje natuurlijk ook dat we ondertussen gewoon weer nieuwe software updates krijgen. En we krijgen op de iPhone de app die al in juli ons werd gepresenteerd. Een nieuwe iPhone app binnen iOS, de Journal app.
Ja, of dagboek, zoals hij in het Nederlands heet. Ik heb hem al een tijdje geprobeerd. En dat is ja, eigenlijk best wel leuk om te gebruiken. En je krijgt ook prompts van, wat is nou... het zijn wel een beetje dingen dat ik denk van, wat moet ik ermee? Bijvoorbeeld van die vragen als, van welk familielid heb je onlangs een goede raad gekregen? En wat vond je daarvan of zo? En dan denk ik van, ja, welk familielid?
Is dat een melding, een vraag die je krijgt in die app?
Ja.
Jeetje.
We hebben dus mensen te brainstormen over wat voor vragen kunnen we dan stellen, totdat mensen stukjes kunnen schrijven in het dagboek.
Ja, en dat zijn soms heel erg gekke suggesties. Dat lijkt wel een beetje op wat je op de Pickwick theezakjes vindt. Van, wat is het beste wat je ooit gedaan hebt? Of wat is, het is ook heel positief. Het is natuurlijk nooit van, wat is je grootste teleurstelling? Of welke enorme blunder.
Wat heb je vandaag weer begaan?
Wat eigenlijk soms zo'n dagboek is juist ook heel goed voor. Om ook, kijk, je hebt heel die beweging van dankbaarheid en die positieve dingen. Maar het is soms ook goed om over negatieve dingen juist te schrijven.
Dat plaatst het in perspectief.
Een plek te geven, et cetera. Ja. Daar is een dagboek ook voor. Maar dat niet,
kan wel.
Ja, maar dat is niet des Apples om daar een suggestie voor te
nee,
geven.
Nee, natuurlijk niet. Nee, je moet wel een beetje blij blijven. Maar het is bijvoorbeeld wel handig als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Weet je, ik vergeet dan heel vaak van wat heb ik gegeten. Het is ook niet zo belangrijk waar ik gegeten heb natuurlijk. Maar het is wel leuk om dan achteraf te kunnen nalezen van wat heb ik toen alweer gedaan. Ja, dat is best leuk.
Maar, heb jij ooit
maar meestal doe ik dat op basis van foto's.
Heb jij ooit een dagboek-app eerder gebruikt? Echt langere tijd?
Day One.
Day One, ja?
Ja.
Heb je ook vroeger wel al geschreven dagboeken gebruikt?
Ja.
Dus een kleine horny, denk je, zegt.
Ja, toen vooral. Maar het was meer in mijn puberteit dat ik met de grote wereldproblemen bezig was.
Ja, ik zelf eigenlijk niet uit.
Nee, ik heb de afgelopen tijd... Het heeft me wel weer aangezet om weer wat op te gaan schrijven. Maar het is niet zo dat ik... het ligt ook aan in welke periode of in welke stemming je zit. Als je heel erg heen en weer geschud wordt tussen emoties en relaties of zo. Maar ik zit in een redelijk stabiele omgeving.
Wat ik bijvoorbeeld wel merk, je zegt al foto's terugzoeken. Ik merk ook, ik heb een zoontje van bijna 2. Ja, het gaat allemaal zo snel dat misschien... Ik maak heel veel foto's, dus kijk dan terug, maar iets meer... Dat dagboek bijhouden, juist ook voor later. Alleen wil ik dat toevertrouwen aan mijn iPhone, aan Apple... Met het risico dat het over 10 jaar, 20 jaar, wanneer ik het dan juist mijn zoon ook wil geven, dat het dan in mijn iPhone zit of helemaal niet beschikbaar is. Dat doe ik dat uiteindelijk toch liever bijna op papier dan denk ik in die app. Maar dat het zo makkelijk werkt met inderdaad, je krijgt locatiesuggesties, je krijgt je foto's en suggesties en dat je heel snel eigenlijk zo'n dagboekje in elkaar raakt, vind ik weer een voordeel. Dus ik twijfel nog een beetje of ik het ga gebruiken, maar ik vind het wel interessant omdat ik merk dat ik het wel zou moeten doen op dit moment in mijn leven, zeg maar. Nog los van vakanties, daar deed ik het in het verleden ook wel. Via bijvoorbeeld Day One, om dat vast te leggen, omdat je die dan kan herbeleven. Vind ik het wel, het is een toevoeging. En kijk, en wat natuurlijk interessant is dat, neem een Day One, mag gebruik maken van allemaal van die componenten die Apple voor die app heeft ontwikkeld, zodat zij ook die suggesties op basis van locaties en foto's kunnen doen. Wel een aardige toevoeging. Al denk dat heel veel mensen die app niet gaan gebruiken. Dat niet iedereen... massaal updaten en ik, nu ga ik mijn dag of 3 dagen gebruiken en dan
enthousiasme is wel iets groter dan voor Freeform bijvoorbeeld.
Ik zie ook de vergelijking wel, hoewel Freeform natuurlijk op alle, zit ook op je Mac, dus ook op iPad en Journal is alleen iPhone.
Klopt.
Wat op zich, ik denk dat de meeste mensen die dat willen gebruiken, doen dat toch op hun iPhone. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, want Freeform is geen vorig jaar in december. Nou, Journal schijnt dan aankomende december. Ik ben wel benieuwd wat Apple volgend jaar in december gaat doen. Voor een nieuwe app.
Ja, misschien weer iets met muziek.
Waarom moeten we altijd een nieuwe app?
Ja, ik zie hier nu een patroon.
Nee, ik vind dat eigenlijk dat er al genoeg apps
zijn. Ja, dat is ook zo. Apple moet ook niet, moet niet voor elk onderwerp een eigen app willen
uitbrengen. Laat het aan de ontwikkelaars om die apps te maken. Dat is zo'n belangrijk onderdeel van Apples ecosysteem.
Ja, dat vind ik ook.
Gewoon de standaard bugfixes die onder andere natuurlijk in iOS worden gedaan.
Ja, wat wel weer gek is dat de meest recente updates af en toe dat gewoon op een heel raar tijdstip komen. We zitten altijd om 7 uur klaar, ook voor events. Maar het event was dus om 1 uur 's nachts. De laatste update die uit is gekomen was om 10 uur, 11 uur 's avonds. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. Ja, voor mij dan.
Voor ons is dat onhandig, maar ik denk dat de gebruikers dat niet zo heel veel
bedoelt. Maar de onvoorspelbaarheid van Apple. Apple is in de basis altijd best wel voorspelbaar geweest. En het wordt wat voorspelbaarder. Is ook wel fijn, want op een gegeven moment kon het uittekenen. Dan is nog het event, of waarschijnlijk ongeveer nu komen er, of een event of persberichtjes, inderdaad, updates komen dan en dan. Een keer iets anders is ook wel weer.
Nou, wat ik wel handig zou vinden, nu Apple toch die chips in eigen hand heeft, is dat je gewoon in oktober allemaal nieuwe Macs krijgt, zoals nu de M3. Nou, complete lijn vernieuwd, want het is toch alleen maar een inbouwer. En dan een half jaar later in maart allemaal nieuwe iPads. Dat is lekker overzichtelijk. Dan weet je
gewoon net zoals met iPhones vaste momenten.
Dat gaat alleen niet gebeuren, want nee. Apple is afhankelijk van investeerders natuurlijk. En de omzet moet een beetje over het jaar verdeeld worden. Ja. Dus dat we nu weer zitten te wachten tot die iPads volgend jaar pas geüpdate worden, dat is gewoon een financiële kwestie.
Dat en ik, uiteindelijk ook wel, het heeft natuurlijk te maken met uiteindelijk toeleveringen. Ook nog wel is het ontwerp op tijd af, want het is leuk om te zeggen, het is alleen een chip vervangen, maar van binnen moet er wel eens wat meer gebeuren. Dat verschilt ook een beetje per update. En ik weet niet hoe het nu zit, maar zeker bij de iPhone zie ik ook dat er bijvoorbeeld andere batterijen ingaan. Omdat de batterijcapaciteit wordt aangepast. Omdat uiteindelijk wil je gewoon een combinatie van chip en batterij moet een bepaalde prestatie leveren aan batterijduur.
Oh, de bel!
Zou het de bezorger zijn? Want de test... toestellen komen. We moeten naar de bel lopen. Laten we eens afsluiten. Jullie gaan, als het de product zijn, gaan jullie testen. En anders komen ze later vandaag gaan jullie testen. We zijn er eind van het jaar weer met de podcast om terug te blikken op het Apple-jaar 2023. En nou ja, volgens mij genoeg om mooi terug te blikken. We hebben het al een tijdje niet meer uitgebreid gehad over de Vision Pro, maar dat kunnen we dan mooi doen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Wil je reageren, kan op de post op iCulture.nl. En vergeet de Black Friday aanbiedingen niet. Op de laatste vrijdag van november.
Doei.
Snel naar de bel, naar de deur.
Rennen.